En ik wil verder gaan met onze preekserie uit het boek Jacobus. Jacobus, de halfbroer van de Heer Jezus, zoon van Maria en Jozef. Die natuurlijk opgroeide met de Heer Jezus, hem kende als oudere broer. Maar pas toen Jezus al was opgestaan uit de dood, kwam hij tot een persoonlijk geloof dat Jezus de Zoon van God was. En hij heeft een hele scherpe brief. De scherpte die hebben we eigenlijk al ondervonden in het eerste hoofdstuk. En hij gaat in hoofdstuk 2 gaat hij nu een aantal toepassingen maken. En uiteindelijk gaat hij in de tweede helft van het hoofdstuk praten over de noodzaak voor een levend geloof. Maar voordat we daar aankomen gaan we eerst samen lezen uit Jacobus hoofdstuk 2 en wel de eerste 9 verzen. Jacobus zegt, mijn broeders, en natuurlijk zijn de zusters hier ook bij inbegrepen. Heb het geloof in onze Heer Jezus Christus, de Heere der Heerlijkheid, zonder aanzien des persoons. Want als in uw samenkomst een man zou binnenkomen met een gouden ring aan zijn vinger, in sierlijke kleding, en er kwam ook een arme man in haveloze kleding, en u zou hoog opzien tegen hem die de sierlijke kleding draagt, en tegen hem zeggen, gaat u hier zitten op een mooie plaats. En u zou tegen de armen zeggen, gaat u daar maar staan, of ga hier zitten bij mijn voetbank. Hebt u dan niet onder elkaar een onderscheid gemaakt, en bent u zo geen rechters geworden met verkeerde overwegingen? Luister, mijn geliefde broeders. Heeft God de armen van deze wereld niet uitverkoren om rijk te zijn in het geloof en erfgenamen te zijn van het koninkrijk dat hij beloofd heeft aan hen die hem liefhebben? U hebt daarentegen de armen schandelijk behandeld. Zijn het niet de rijken die u overweldigen en slepen zij juist u niet naar de rechtbank? Lasteren zij niet de goede naam die over u is aangeroepen? Als u echter de koninklijke wet volbrengt, volgens de schrift, u zult uw naaste lief hebben als uzelf, dan handelt u goed. Maar als u met aanzien des persoons handelt, begaat u een zonde en wordt u door de wet ontmaskerd als overtreders. Even tot zover. Jacobus spreekt over een scenario wat in een gemeente gewoon zou kunnen gebeuren. Stel je voor, in onze gemeente komt een heel net gezin binnen met keurige kinderen die zich allemaal heel mooi en netjes gedragen, allemaal keurig gekleed zijn. En ze gaan zitten en ze doen mee en ja, het lijkt alsof ze zich daar gewoon thuis voelen. En je bent gewoon heel blij dat er nieuwe mensen binnenkomen en aan het einde van de dienst zie je dat ze ook nog vooral een dikke een dik pakje geld zeg maar in de collecte doen. Nou, dan zijn we toch allemaal heel blij dat de Heer toevoegt aan deze gemeente. Maar direct na dat hele nette gezin dat binnenkomt en keurig netjes op hun plek zit en meezingt en eigenlijk goed mee kan draaien in de gemeente, loopt er ook iemand binnen die niet meer zo fris ruikt. En zijn kleren zijn vies en ouderwets. Je hebt zo het idee dat hij de kleren misschien gekregen heeft, ondanks dat ze misschien niet helemaal passen, niet helemaal de juiste maat zijn. En hij gaat zitten en ja, hij weet precies niet precies hoe hij zich moet gedragen en wat er van hem verwacht wordt. En hij staat op eigenlijk als je zou moeten gaan zitten, en hij gaat zitten als je zou moeten staan. En hij mompelt maar een beetje en is een beetje afgeleid. Ja, zijn we net zo blij met die persoon als met het keurig gezin? Weet je, wij als mensen hebben allerlei categorieën waarin wij mensen beoordelen. En er is geen enkel van ons die dat niet doet. En wij hebben allemaal onze lijstjes wat wij van mensen zouden willen zien. We hebben een lijstje van goede dingen die eigenlijk mensen zouden moeten doen en hoe ze zouden moeten leven en hoe ze eruit zouden moeten zien. En eigenschappen die wij goedkeuren. En we hebben een lijstje van dingen die we afkeuren. En ik kan je nu al zeggen, geen van ons heeft precies hetzelfde lijstje. We hebben allemaal dingen meegekregen met de opvoeding. Dingen die gewoon not done zijn van je ouders. Maar misschien die iemand anders niet heeft meegekregen met de opvoeding. En die leven heel anders. Maar die hebben weer dingen die jij doet waarvan ze zouden zeggen, jongen zeg, dat hoort toch eigenlijk niet. En zo zijn er allerlei categorieën in ons achterhoofd, bewust of onbewust, waarna wij mensen oordelen of beoordelen. Soms zijn het hele grote dingen. De wereld heeft ook een lijstje van dingen die ze vooral heel goed vinden. Waar ze naar kijken. Of iemand dat heeft. Of iemand dat kan. Of iemand dat doet. Denk eens bijvoorbeeld, ik heb gewoon een paar dingetjes op het scherm gezet. Ras. Het racisme is elke dag in het nieuws. Waarom? Omdat er mensen zijn die anderen beoordelen op hun ras. Weet je dat de Bijbel zegt dat er maar één ras is? En dat heet het menselijk ras. Er staat in Handelingen hoofdstuk 17 vers 26 dat hij, God, uit één bloed heel het menselijk geslacht gemaakt heeft. Er is maar één ras. En tuurlijk, ik heb wat minder pigment en de ander heeft misschien wat meer pigment. Maar er bestaan eigenlijk geen rassen. Behalve het ene menselijke ras. En toch beoordelen wij mensen op basis van ras. Ik heb het dan over de wereld. Hopelijk niet in de gemeente. Huidskleur. Afkomst. Nationaliteit. Accent. Dat zijn zomaar wat dingen waaraan wij mensen, waarop wij mensen kunnen beoordelen. Misschien geslacht. Misschien heb jij wel eens een vrouw ontmoet die eigenlijk boos is op alle mannen in de wereld. Of andersom, mannen die alleen maar minachtend spreken over elke vrouw die ze kennen. Ze oordelen op basis van geslacht. Familiebanden. In sommige kringen zijn familiebanden heel belangrijk. Wiens familie ben jij? We hebben hele roddelbladen over de royals. Waarin we de machtigste en de belangrijkste families in de wereld volgen. En aan alle roddels die daaromheen te vinden zijn. We beoordelen mensen op basis van het huis waar ze wonen. Is dat een groot huis? Is dat een villa? Is dat losstaand? Is het in goede conditie? Of is het in verval? We beoordelen mensen op basis van de wijk waarin ze wonen. Oh, jij woont in die wijk. Wow. Dan ben je iemand. Dan heb je iets. Dan kan je daarin roemen. We beoordelen mensen op basis van de auto die ze rijden. De kledingkeuze die ze maken. We beoordelen mensen op uiterlijke schoonheid. Een mooie vrouw, die krijgt van alles geregeld. We beoordelen mensen op gewicht, niet wetende welke andere factoren misschien aanwezig zijn. We beoordelen mensen op basis van de titels die ze hebben, de diploma's die ze achter hun naam hebben staan, het vermogen wat ze hebben. We beoordelen mensen op psychische etiketjes die misschien ergens in hun verleden door een of andere psycholoog op die persoon geplakt zijn. We hebben allerlei manieren, honderden, letterlijk honderden categorieën. En misschien zijn we daar niet bewust mee bezig. Maar we vinden overal wel wat van. En dit is precies waar Jacobus ons op wil wijzen. En hij wil ons eigenlijk leren om te gaan kijken naar andere mensen niet op basis van menselijke maatstaven. Niet op basis van menselijke manieren van denken die we misschien meegekregen hebben van onze ouders of van onze maatschappij of die je zelf ontwikkeld hebt, maar dat wij gaan kijken naar mensen om ons heen door de ogen van God, naar de maatstaven van God, naar het oordeel van God, naar de beoordeling is misschien een beter woord van God. Want dat is eigenlijk de enige beoordeling die telt. Hoe kijkt God naar één persoon? En ik kan je zeggen, het maakt hem geen bal uit welke huidskleur jij hebt. Hij heeft geen aanzien des huidskleurs. Dus als wij dat wel hebben, moeten we dat in de prullenbak gooien. Het maakt hem helemaal niks uit wat jouw afkomst is, welk geslacht je hebt, wie jouw familie is, in wat voor huis jij woont, in wat voor auto jij rijdt, waar jij je kleding koopt, of je mooi of lelijk bent, welke psychische etiketjes iemand ergens in jouw verleden op jouw rug geplakt heeft. Hij kijkt veel dieper dan dat. Trouwens, aanzien des persoons is natuurlijk dat je iemand gaat voortrekken op basis van een menselijke maatstaf die jij voor ogen hebt. Dus je bent geneigd om die persoon leuker te vinden, om hen of haar meer te geven, te schenken, iets voor die persoon te doen enzovoorts. En de keerzijde daarvan, het omgekeerde, is discriminatie. Dat je iemand benadeelt. Dus je trekt mensen voor of je benadeelt mensen. Je duwt mensen weg op basis van een criterium wat niet Gods criterium is. God is echter niet zo. God is volledig rechtvaardig. Hij meet mensen, hij beoordeelt mensen, tuurlijk. Maar hij doet het niet op basis van menselijke maatstaven. We kunnen daar veel teksten bij pakken. Ik heb er gewoon twee bij gezet. Eén uit het Oude Testament, één uit het Nieuwe Testament. Hij heeft geen aanzien des persoons. Staat bijvoorbeeld in 2 Kronieken hoofdstuk 19. Nu dan laat grote vrees voor de Heere over u komen. En dat gaat niet over dat je bang bent voor de Heer, maar dat je respect hebt voor de Heer. Vaak in de Bijbel wordt het woord vrees gebruikt. Niet zozeer om angst aan te duiden, maar een diep ontzag. Dus toon ontzag voor de Heer. Neem uw plichten waar en doe ze, want bij de Heer onze God is geen onrecht, geen partijdigheid of aanneming van geschenken. Hij is niet vooringenomen om bepaalde mensen iets meer te geven. Hij kiest geen partij. Hij neemt geen geschenken aan. Je kunt hem niet omkopen. Je kunt geen deals met hem sluiten. Je kunt niet iets onder de tafel naar hem toeschuiven, zodat hij misschien even iets door de vingers ziet. God is geheel rechtvaardig. Romeinen hoofdstuk 2, daar staat: we weten dat het oordeel of de beoordeling van God in overeenstemming met de waarheid is. Want er is geen aanzien des persoons bij God. Soms als je naar een rechtgebouw gaat, dan zie je daar misschien een beeld of een afbeelding, zoals ik hier op het scherm heb staan, van Lady Justice. Vrouwen justitie. En één eigenschap van deze vrouw, die staat voor het recht, voor gerechtigheid. Je ziet daar een weegschaal. Zij weegt handelingen. Zij weegt de daden van mensen. Maar zij heeft ook iets aan haar gezicht. Zij heeft een blinddoek om. Met andere woorden, zij weet niet over wie zij het recht uitspreekt. Zij weegt enkel de daden, zonder te weten eigenlijk met wie ze te maken heeft. En al zou het een eigen familielid zijn, bij wijze van spreken. Al zou het haar eigen zoon zijn. Haar mandaat, haar missie, haar opdracht is om gerechtigheid te laten zegevieren. En daarom is ze geblinddoekt en weet ze niet met wie ze te maken heeft. Zo zou eigenlijk ook onze houding moeten zijn. Wij zouden eigenlijk mensen moeten gaan behandelen op basis van principes en niet op basis van de kennis dat we weten wie het is met wie we te maken hebben. Niemand zou een benadeling van ons moeten krijgen, omdat wij volgens onze maatstaven die persoon enigszins hebben afgekeurd. Dat is moeilijk, niet? Dat is ontzettend moeilijk. We zijn zo beïnvloed door partijdigheid. We zijn zo geneigd om te kiezen voor iemand in een ruzie die we lief hebben. Terwijl we eigenlijk misschien neutraal moeten blijven en voor de waarheid moeten staan. Geblinddoekt door het leven gaan, wanneer we uitspraken van beoordelingen maken over anderen. Wanneer we tot geloof komen, wanneer we, zoals de Bijbel dat zegt, in Christus zijn, zo spreekt de Bijbel over mensen die tot geloof gekomen zijn, dan zou eigenlijk menselijk oordeel moeten wegvallen. Dat is precies wat Paulus zegt in Galaten hoofdstuk 3. Hij zegt tegen zijn lezers: want u bent alle kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. En daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek. Nou, daar heb je al zo'n tweedeling. Daar heb je al zo'n oordeel. Daar heb je al zo'n verdeling van de mensheid. Die in de tijd van Paulus zo explosief was. Zo gevoelig lag. Want de Joden die waren trots op het feit dat zij het volk van God waren. En ze moesten eigenlijk weinig hebben van de Grieken. Dat stond dan voor de niet-Jood, voor de heiden, zoals dat ook genoemd wordt in de Bijbel. Joden hadden geen omgang met heidenen. Sterker nog, Joden hadden zelfs geen omgang met half-Joden, de Samaritanen. Ze hielden zich afgescheiden. En er waren maar twee categorieën mensen, als het ging om etniciteit: Jood en niet-Jood. En Paulus zegt: in de Heer Jezus valt die enorme muur tussen Jood en niet-Jood weg. En zijn wij één in Christus. Hier nog zo eentje. Daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrij. In de tijd van Paulus, als hij dit schrijft, woont hij in het Romeinse Rijk. En in het Romeinse Rijk was, naar sommige schattingen, tot 1/3 van de mensen in het Romeinse Rijk waren slaven. Dat betekent dat jij het bezit was, het eigendom van een meester. En dat hij jou kon inzetten naar zijn eigen welbehagen. Natuurlijk zijn we heel blij dat slavernij afgeschaft is. En het Nieuwe Testament zaait de zaadjes voor de afschaffing van de slavernij. Maar dat was een tweedeling die mensen in hun hoofd hadden. Een beoordeling, een manier om te kijken naar mensen. Ben jij slaaf of ben jij vrij? En de vrije die waren dan belangrijk en de slaven, ja, die waren minder. En wat het mooie is, als de slaaf en de vrije tot de Heer Jezus komen, dan valt die kloof tussen slaaf en vrij, die valt weg. En ze staan op gelijke grond in de Heer Jezus. Alles wordt gelijkvloers aan de voet van het kruis. Er zijn geen eerste en tweede rangs mensen. En iedereen staat enkel op het volbrachte werk van Jezus Christus. En daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw. Want allen bent u één in Christus Jezus. Nou, dat wil niet zeggen dat je opeens geen man meer bent en geen vrouw meer bent. Dat zijn we natuurlijk nog steeds. En die slaaf, die bleef eigenlijk ook slaaf tenzij zijn Heer hem vrijmaakte. En een Jood was nog steeds een Jood en een Griek was nog steeds een Griek. De realiteit veranderde niet, maar de maatstaf veranderde. En je kon anders kijken, je kon de kloof overbruggen en je zag dat je in de Heer Jezus één was. En ik wil eigenlijk ons vragen, hoeveel maatstaven waarna wij anderen beoordelen, hebben wij nog in ons hoofd zitten? Gebruiken wij nog? Spelen nog in onze harten? En soms is dat heel lastig om te onderscheiden. Te weten wat nou menselijk is en wat van God is. Omdat we het eigenlijk al vanaf kinds aan meegekregen hebben. Omdat onze hele maatschappij daarin meegaat. En dan moeten we in het woord, en dan moeten we ons eigen hart gaan onderzoeken en vragen, Heer, toon mij manieren waar ik nog steeds negativiteit heb naar bepaalde soort mensen. En neem het van me weg, Heere God. En laat me zien door de ogen van U. Want als je kijkt door de ogen van God, ga je heel anders naar mensen kijken. Dit hele stuk wat we net besproken hebben, menselijke oordelen, heeft me nog een beetje meer aan het denken gezet. En ik wil in het tweede deel van de preek, wil ik een soortgelijk, een bijbehorend thema aansnijden. En dat is eigenlijk, hoe ziet God mij? Ik begrijp, wij moeten mensen gaan zien door de ogen van God, zonder een bepaald vooroordeel in mijn hoofd, in mijn gedachten. Maar de andere kant van de medaille is eigenlijk ook de vraag, hoe ziet God mij? Hoe kijkt God nou naar mij? Als zijn kind. Want ik kom geregeld uitspraken tegen onder christenen. Ik kom geregeld gedachtegoed tegen waar christenen een heel negatief zelfbeeld hebben en denken dat dat komt omdat God hen negatief ziet. En dat is eigenlijk het stukje wat ik in de tweede helft van de preek wat wil belichten. En ik wil vier korte uitspraken wil ik gaan behandelen en dan zijn we klaar. Hoe kijkt God naar mij? En het eerste wat ik zou willen zeggen is dat God mij ziet in Christus en niet in Adam. Ten tweede dat hij naar mijn hart kijkt en niet enkel naar de buitenkant. Ten derde dat hij, ja, mijn zonde ziet, maar ook het goede benoemt. En ten vierde dat hij naar mijn toekomst kijkt en niet zozeer naar mijn verleden. Deze vier stellingen. Laten we die eerst eens pakken. God ziet mij in Christus en niet in Adam. We hebben net al gezegd dat als we tot geloof komen, dat de Bijbel dat noemt, wij zijn in Christus. Wat betekent dat precies? Het betekent eigenlijk dat wij één geworden zijn met hem. En dat wij als het ware kleding hebben aangedaan. Dat wij Christus als het ware als een jas hebben aangedaan. En dat wij nu in Christus zijn. Dat wij gekleed zijn in zijn gerechtigheid. Er is een prachtig gedeelte in het Oude Testament, in Zacharia, dat deze waarheid zo prachtig en mooi illustreert. Er staat in Zacharia hoofdstuk 3, dat Zacharia, de profeet, krijgt een soort visioen. En hij ziet in zijn visioen, ziet hij een hoge priester, Jozua. Dat is niet de Jozua die zeg maar na Mozes het beloofde land inging. Maar een Jozua die veel later kwam. En die was dus hoge priester. En die goede man, die stond voor het aangezicht van de engel van de Heere. Waarschijnlijk ook een verwijzing naar de Heere Jezus. Terwijl de Satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. Dus we krijgen het beeld hier. Er is een hoge priester. Een hoge priester die was vaak gekleed in een prachtig gewaad. En die staat voor de Heere Jezus. En aan zijn rechterhand staat de Satan. En die Satan die is eigenlijk alleen maar de zonde van Jozua aan het benoemen. Hij klaagt hem aan. Hij zegt, Jezus, kijk eens wat Jozua gisteren weer gedaan heeft. En kijk eens wat hij eergisteren gedaan heeft. En kijk eens wat hij vorige week gedaan heeft. En kijk eens wat hij, 3 jaar geleden gedaan heeft. En kijk eens, zijn zwartste dag, 10 jaar geleden. Toen heeft hij toch wel iets verschrikkelijks gedaan. En de Satan, je kan het al voor je zien, is zo'n aanklager. Denk eens aan een rechtbank. En daar is een openbare aanklager. En die probeert eigenlijk een bepaalde straf af te dwingen van de rechtbank. En dan brengt hij bewijsmateriaal dat deze persoon schuldig is. Een overtreder van de wet. En de lijst is ellenlang. Het houdt maar niet op. En die Jozua, je kan je voorstellen, die schrikt zich een hoedje. Waarom? Omdat die Satan eigenlijk alles blijkbaar weet over hem. Er zijn geen geheimen. En terwijl die aanklager constant aan zijn aanklacht bezig is, komt er opeens een abrupt einde, vers 2. En de Heere zei echter tegen de Satan, de Heere zal u bestraffen, de Heere die Jeruzalem verkiest zal u bestraffen, is deze Jozua niet een brandhout dat aan het vuur ontrukt is? Jij bent hem al een beetje in de hel aan het werpen, maar ik neem hem als het ware bij zijn kraag en ik trek hem uit het vuur. En ik plaats hem in een plek van veiligheid. Vers 3. Nu was Jozua in vuile kleren gekleed, terwijl hij voor het aangezicht van de engel stond. En die vuile kleren die staan natuurlijk voor zijn falen, zijn vele zonden, zijn vele tekortkomingen. Elke zonde brengt een nieuwe vlek op zijn gewaad. En je kan je voorstellen als hij staat voor de heilige, dat hij zich heel ongemakkelijk voelt. Het is alsof jij wordt uitgenodigd naar een hele formele maaltijd met de koninklijke familie. En dan liggen er 5 of 6 vorkjes aan de linkerkant en 3 lepels en 7 messen enzovoorts. En je bent aan het nadenken welke lepel moet nou eerst. En dan realiseer je opeens dat je zo'n enorme spaghettivlek op je witte shirt hebt. En dat niet alleen. Je bent van top tot teen onder de modder. En je hebt helemaal niet de kleren aan die je eigenlijk dacht aan te hebben. Je hebt gewoon je oude vodden aan, waarmee je in de garage aan de auto sleutelt. En je zit onder de vlekken en de olie en de vuiligheid. En zo kom je opeens te staan in zo'n hele deftige, formele sfeer. Hoe voel je je dan? Zo voelt Jozua zich voor het aangezicht van de Heer. En de Satan, die is elk vlekje aan het benoemen en legt zijn vinger overal op jou, overal waar jij viezigheid en vuiligheid hebt. En dan lezen we in vers 4, trek hem de vuile kleren uit. Zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en zal u feestkleren aantrekken. En vervolgens zei ik, laat hen een reine tulband op zijn hoofd zetten. En daarop zetten zij de reine tulband op zijn hoofd en trokken hem feestkleren aan. Deze hele man krijgt een makeover. Zijn oude vodden worden van hem weggenomen en in de kliko gegooid. En hij krijgt een stralend wit koninklijk gewaad. En hij mag zijn kin opheffen. Want hij is nu gekleed op een manier die waardig is. Waar hij zich niet voor hoeft te schamen. Dat is wat het betekent om in Christus te zijn. Het is het oude leven afleggen en gekleed worden in de feestkleding van Jezus. En die feestkleding, dat is zijn rechtvaardigheid, zijn volmaakte leven. Hij heeft dat opgebouwd door 30 plus jaar geheel te leven naar de wil van de Vader. Elke dag kwam er een draadje bij. Bij wijze van spreken. En toen hij klaar was met zijn leven, had hij het gewaad van zijn volmaakte gerechtigheid af. En hij biedt het jou aan en zegt, wil je die oude vodden afdoen? Kom naar mij en ik kleed jou in mijn gerechtigheid. En als God naar ons kijkt, ziet hij niet die oude kleren. Ziet hij niet de spaghettivlekken, de olie, de smerigheid en de vuiligheid. Als God de Vader naar mij kijkt, ziet hij Jezus. En zijn wij onweerstaanbaar. Want God de Vader heeft zo een welbehagen in zijn eigen zoon. Zo'n liefde voor hem. Dat wanneer wij in de gerechtigheid van Jezus voor God komen, dat God zijn welbehagen in ons heeft. Er is een oude Schotse voorganger, die heet Robert Murray McShane. Hij leefde van 1813 tot 1843. Hij werd nog geen 30 jaar oud. Stierf toen hij 29 was. Maar hij heeft zijn stempel gedrukt op de kerkgeschiedenis. Door prachtige hymnes te schrijven. Ook wat boeken geschreven. En je kan, in ieder geval in de Engelse taal, is er nog een biografie over zijn leven. Een hele bijzondere man was dit. En hij schreef in het Engels, ik zal het zo even vertalen. When I stand before the throne, dressed in beauty not my own, then, Lord, shall I fully know, not till then, how much I owe. Als ik sta voor de troon, gekleed in schoonheid, niet van mezelf, dan, Heer, zal ik volledig begrijpen, en niet tot die tijd, hoeveel ik u schuldig ben, hoeveel ik van u ontvangen heb. En zo mogen wij weten dat als wij in Christus zijn, dat Jezus, zijn gerechtigheid, de geur is van ons leven. En dat de Vader niet kijkt naar onze vuiligheid en zondigheid, maar dat hij ziet daar waar hij blij van wordt. Hij ziet zijn eigen zoon. En dan kunnen we ook andere mensen anders bekijken. Dat zegt Paulus in 2 Korinthe hoofdstuk 5. Wij kennen vanaf nu niemand naar het vlees. Ik kijk niet meer naar mijn broeders en zusters zoals ik vroeger naar mensen keek, zegt Paulus. Want vers 17, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Zo mogen wij naar broeders en zusters gaan kijken. Als een nieuwe schepping van God. Het werk is begonnen. Het is nog niet af. Maar het is een nieuwe schepping van God. God ziet mij dus in Christus en niet in Adam. Maar hij ziet ook mijn hart en niet enkel de buitenkant. Wij als mensen kijken naar de buitenkant. Wij kunnen niet in het hart kijken, maar God prikt door de menselijke maskers heen. Hij ziet wat er in het hart speelt. Weet je nog toen de profeet Samuel naar het huis van de familie van David ging, want hij kreeg opdracht, een van de zonen van Jesse, die gaat koning worden. En het was het gebruik dat als iemand koning ging worden, dat hij daarvoor gezalfd werd. En Samuel ging op weg, ging naar Bethlehem, want daar woonde de familie van Jesse. En hij had olie bij zich om de koning te zalven. Maar hij wist niet welke zoon het was. En als hij aankomt, dan ziet hij daar de oudere broers van David. En dat zijn bomen van kerels. Dat zijn hele aantrekkelijke jonge mannen. En Samuel denkt, dat is vast de volgende koning. Hè? Die oudste broer, die forse kerel. Die gespierd en lang en knap is. Maar dan zegt God tegen Samuel, kijk niet naar het uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte, want ik heb hem verworpen. We leren ook van koning Saul trouwens, de eerste koning die uitgekozen werd door het volk, dat zij hem uitkozen op basis van zijn uiterlijk. Hij was een hoofd langer dan zijn landgenoot en hij was knap om te zien. En het volk koos op basis van het uiterlijk, niet wetende dat Saul uiteindelijk zijn ongehoorzaamheid van het hart zou gaan tonen. God ziet op het hart en hij kiest niet naar menselijke maatstaven. Sommige van Gods meest gebruikte dienstknechten zijn mensen geweest die jij en ik waarschijnlijk niet hadden uitgekozen als zijnde de grote helden van het koninkrijk van God. God neemt dat wat zwak is en dat wat verworpen wordt en dat wat veracht wordt door de wereld. En hij maakt daar zijn beste dienstknechten van. De mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heer ziet het hart aan. Ook wij mogen leren kijken verder dan alleen de buitenkant. Velg geen oordeel op wat er op het eerste oog te zien valt. Probeer iemand te leren kennen. Probeer te doorgronden wat er leeft in zijn of haar hart. Ik ben overtuigd dat veel mensen eigenlijk, als ze een levenspartner zoeken, dat ze het verkeerd omdoen. Ze zoeken eerst iemand die mooi of knap is, en dan gaan ze kijken of die ook nog bij hun past. Ik vraag me af of we het niet moeten omdraaien. Dat we eigenlijk iemand moeten zoeken met een geweldig karakter. En als ze dan ook nog eens aantrekkelijk zijn, is dat mooi meegenomen. Maar dat is niet het belangrijkste in een relatie. God ziet mij in Christus, niet in Adam. God ziet mijn hart en niet enkel de buitenkant. Maar ook dit. Soms kom ik lieve broeders of zusters tegen die eigenlijk het gevoel hebben dat God een heel negatief beeld van hun heeft. Dat God eigenlijk alleen maar uit is om met de liniaal rond te lopen en hier en daar even een goede tik te geven. Dat hij een strenge meester is, die je nooit kan pleasen. Maar ik denk dat we daar ook ons beeld van God moeten aanpassen. Als je kijkt in het laatste boek van de Bijbel, Openbaring, in hoofdstuk 2 en in hoofdstuk 3, daar zie je dat de Heer Jezus een zevental van zijn gemeentes, die in een bepaalde regio in Turkije in die tijd bestonden, aanspreekt. En tegen elke gemeente, bijna elke gemeente moet ik zeggen, als er iets goeds in de gemeente plaatsvindt, is hij ook heel snel om dat te benoemen. Hij benoemt wat er goed gaat. Dit waren gemeentes waar ook heel veel dingen fout gingen. Maar Jezus ziet niet alleen het slechte. Zoals wij misschien geneigd zijn om alleen het slechte in ons te zien of alleen het slechte in een ander te zien. Hij ziet ook het goede. Hij is eerlijk. Hij is rechtvaardig. Hij is evenwichtig. En hij prijst de gemeentes voor datgene wat goed gaat. Misschien moeten wij ook wat vaker de dingen benoemen die goed gaan in het leven van een ander. We zijn zo snel om op te merken als iemand iets fout doet. En we zien het eigenlijk als vanzelfsprekend dat iemand het goed doet. Maar misschien is dat helemaal niet zo vanzelfsprekend. Misschien moeten wij leren om mensen te bemoedigen en aan te spreken: dat heb je heel goed gedaan. Wat fijn. Ik zie het. Ook als ze daar heel goed in zijn en ze misschien het niet zo nodig hebben om dat te horen, hebben wij het misschien nodig om het te zeggen. Zeg het tegen je kinderen als ze iets goed doen. We zijn als ouders zo geneigd om te mopperen als ze iets fout doen. Maar zeg je het ook tegen je kinderen als ze het goed doen? Zeg je het tegen broeders en zusters in de gemeente? Zeg je het tegen gezinsleden onder jouw dak? Bevestig je in mensen wat goed is. Dat hebben we allemaal nodig. En God is daarin ons grote voorbeeld. Want ook Hij benoemt het goede in ons leven. Ook Hij zegt, als we het goed gedaan hebben, goed gedaan. Als laatste, hoe kijkt God naar mij? Ten eerste, Hij ziet mij in Christus. Hij ziet mij niet meer in Adam. Nummer twee, Hij ziet mijn hart en niet alleen de buitenkant. Hij ziet het goede in mij, niet alleen wat gebrekkig is. En ten laatste, Hij ziet vooral mijn toekomst en niet mijn verleden. Misschien zit jij nog helemaal vast in jouw verleden. Misschien zit jij vast in dingen die gebeurd zijn. Dingen die jij fout gedaan hebt in het verleden. Zonden die jij gedaan hebt. En je kan daar maar niet uitkomen. Mag ik jou deze tekst geven als bemoediging? Dat de Heere God, als Hij eenmaal zonde vergeeft, dat Hij er beslist niet meer aan denkt. Misschien ben jij iemand die een bepaalde zonde keer op keer belijdt. Omdat je je nog steeds schuldig voelt. En elke keer als die gedachte weer naar binnen komt, dan ga je je weer verontschuldigen bij God. Ga je weer dingen belijden om van het schuld af te komen. En ik kan me eigenlijk zo voorstellen dat God op een gegeven moment zegt tegen jou, mijn lieve kind, je praat nou telkens over iets wat jij gedaan hebt 10 jaar geleden. Maar ik moet eigenlijk zeggen, ik weet niet waar je het over hebt. Want God is degene die onze zonde neemt. En als we eerlijk, oprecht beleden hebben, dan neemt Hij dat, gooit Hij het in de diepste zee. Verwijdert Hij het van ons zover als het oosten is van het westen. En gaan zijn gedachten er niet meer naar terug. Dus kan jij jouw verleden ook loslaten? Kan jij de aanklacht van de Satan, zoals die Satan naast Jozua de hoge priester stond en constant zijn spiel aan het herhalen was, kan jij de knop omdraaien en zeggen, Satan, al mijn zonden zijn vergeven en de Heer denkt er niet meer aan, dus ik ook niet. En God kijkt naar onze toekomst. Hij ziet ons niet zoals we waren, maar Hij ziet ons naar wat we worden. Ik vind het zo'n mooie tekst in Romeinen hoofdstuk 8. Maar Paulus praat over de zekerheid die we hebben in de Heer Jezus. En hij zegt dat wij al vanaf de grondlegging van de wereld bestemd waren om Gods kinderen te worden. Dat wij te zijner tijd geroepen zijn. En dat Hij die God geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd. Die heeft Hij onschuldig verklaard. En hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verleden tijd verheerlijkt. Paulus plaatst dit werkwoord verheerlijkt in de verleden tijd, alsof het al gebeurd is. Alsof God ons al ziet in zijn heerlijkheid, voor zijn aangezicht, volmaakt. Zo kijkt God naar ons. Dus worstel jij met negatieve gedachten richting jezelf. Kan je vandaag handgrepen aannemen. Om dingen los te laten uit het verleden. Ook naar jezelf te kijken door de ogen van God. En jezelf geliefd te weten. Bevrijd en verlost van jouw oude leven. Het zal je vrijheid brengen. Het zal je helpen om met vreugde Jezus te dienen. Ook Paulus had een verleden. Maar hij zegt, één ding doe ik. Vergetend wat achter is en mij uitstrekkend naar wat voor is. Jaag ik naar het doel. Niet graaf ik in het verleden, jaag ik naar het doel. De prijs van de roeping van God die boven is in Christus Jezus.